Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Vrijdag 17 oktober is er de huwelijksbevestiging van Rien Overduin en Renske Varwijk. De huwelijksdienst waarin dominee Van der Brink voorgaat zal plaatsvinden in de kerk van Wijntjeswoude in Friesland om 7 uur. Wat betreft de diensten van zondag 19 oktober, om 10 uur hoopt voor u voor te gaan dominee Hoek. En om 16:30 hoopt voor u voor te gaan kandidaat Van der Kooi. Wat betreft de mededelingen. Donderdagavond 16 oktober is er om 8 uur een ledenvergadering. En aansluitend om 20:30 een gemeenteavond. U heeft per e-mail een bericht ontvangen over zowel de ledenvergadering als over de gemeenteavond. En gemeenteleden zonder internet kunnen een exemplaar van beide berichten opvragen bij ouderling Kok. Wat betreft de dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de Generale Diaconale Commissie ten behoeve van projecten in Malawi. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover deze afkondigingen. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die niet zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 20 en daarvan vers 1 en 3, dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek. En wat er verder volgt in vers 1 en vers 3 van Psalm 20. Gemeente, doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij na de geloofsbelijdenis uit Psalm 18 en daarvan het 9e vers, dus niet het 5e, maar het 9e vers, Psalm 18 vers 9 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken ook vanmiddag met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van zijn almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zoeken wij met en voor elkaar het heilig aangezicht van God, bidden wij hem om zijn zegen, de opening van het woord en van ons hart. Laat ons bidden. O almachtige, drieënige God, op deze heerlijke zondag, wanneer wij naar buiten kijken en de zon zo uitbundig schijnt, komen wij als gemeente voor de tweede maal onder uw woord bijeen. En hoe schittert dan in de natuur uw trouw, dat u deze aarde nog draagt en bewaart. Deze aarde waar zulke gruwelijke dingen gebeuren, ook in de tijd waarin wij leven. Over de krant maar open te slaan en we zien hoe het op deze aarde eraan toe gaat. Zoveel spanningen, zoveel oorlogen, zoveel ziekte, zoveel leed, zoveel geweld. Ver weg, als we denken aan het Midden-Oosten, en heel dichtbij, als we denken aan die gruwelijke steekpartij daar op het schoolplein in Den Haag. En heren, wat is het dan een wonder dat uw trouw nog staat te schitteren aan de hemel. Dat u deze aarde nog draagt en ons als gemeente vanmiddag bijeenbrengt rondom uw woord. En vanuit uw woord zullen wij dan horen hoe u, de Heer Jezus Christus, gekomen bent als de Zoon van God, om u te laten dopen door Johannes in de Jordaan. Hoe daar de hemel scheurde en uw geest neerdaalde in de gedaante van een duif. En hoe uw stem daar heeft geklonken: deze is mijn geliefde Zoon. Dan staan wij vanmiddag op heilige grond, waar u zich als God, de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest, openbaart. Daar aan de oevers van de Jordaan, zoveel honderden jaren geleden, maar ook vanmiddag hier in de gemeente, als wij die woorden zullen overdenken uit het Markusevangelie. Heren, mogen wij dan vanmiddag aandachtig luisteren wat uw woord ons te zeggen heeft, wat u zelf vanmiddag tot ons zegt. Als u uw Zoon aanwijst als de Christus, de Gezalfde, uw Geliefde, die gekomen is in een wereld verloren in zonde en schuld, en die zelf de schuld op zich wilde laden, om die schuld weg te dragen en zo de weg weer te openen tot het hart van u, o Vader. Heere, wil dan ook vanmiddag de hemelen scheuren en met uw geest in onze harten neerdalen, opdat wij het woord mogen ontvangen met blijdschap, mogen bewaren, opdat het woord ons ook zal bemoedigen, ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Bemoedigen op de weg en de reis door het leven, wat misschien voor velen onder ons ook wel als een woestijn wordt ervaren. Maar dat u nou juist in de woestijn wilde komen. Heren, wij bidden u, mag het woord tot vertroosting zijn. En mag het ons verwonderen dat u die zalving van uw Heilige Geest niet alleen voor uzelf hebt bewaard, maar ook aan allen wilt geven die uw naam hebben liefgekregen. Wat wij mogen delen in uw zalving en wat dat ook betekent op de dag van vandaag. En heren, dan zullen wij horen dat uw koninkrijk is gekomen in deze wereld. En dat u als de koning van dat koninkrijk uw woord hebt geplant in deze wereld. En dat dat woord nog steeds vandaag de dag doorgaat. Dat u nog steeds vandaag de dag een gemeente vergadert rondom uw woord door uw geest. En dat u zo uw koninkrijk bouwt door woord en geest wereldwijd. Mogen we ons verwonderen, heren, dat u nog steeds met dat werk doorgaat. Dat uw huis nog steeds niet vol is, maar dat er nog schapen moeten worden toegebracht tot die kudde die eenmaal zal zalig zijn. Wil dan ook, als we vanmiddag onder uw woord zitten en u niet kennen als koning in ons leven, het zo maken dat we onze knie mogen buigen voor deze koning. Opdat we mogen weten dat hij ook voor ons gekomen is in deze wereld. Dat hij ook mijn zonden gedragen heeft en de weg naar het Vaderhart heeft geopend. Werk zo vanmiddag krachtig door uw woord en geest onder ons. En niet alleen hier in de gemeente van Rotterdam-Kralingse Veer, maar ook overal ter wereld waar uw woord uitgaat, waar uw woord wordt verkondigd en waar u uw koninkrijk bouwt. Wij bidden u voor hen die vervolgd worden, die voor die keuze worden gesteld om u te verloochenen of anders het leven erbij in te schieten. Heere, wij bidden u, wil ook hen die zo onder vervolgingen kunnen zuchten, die misschien alles moeten verlaten om het vege lijf te redden, bemoedigen en laten weten dat u ze ziet, dat u hen kent en ook hun pijn en hun moeite wil dragen. Wat zijn wij dan bevoorrecht, Heere, dat wij hier in alle rust in een kerkgebouw samen mogen komen. En we weten het, de samenleving draait gewoon door. Er zijn velen die de gang naar uw huis niet meer maken. Wij bidden u, o Heere, roep ze toch tot die kudde die zal zalig worden. En dat ook het lot van onze medemens ons ter harte zal gaan. Wij bidden u, Heere, of u allen wil gedenken die hier met zorgen en moeite vanmiddag in de kerk zitten. Het kan ons hart zo vervullen. Wilt u het voor een ogenblik wegnemen, opdat uw woord ook plaats mag krijgen in het hart. En wij bidden u voor al die zorgen die er ook in de gemeente zijn, in gezinnen, in huwelijken. Als we moeten ervaren dat ook de gevolgen van de zonde ons leven niet voorbij gaan. Wilt u denken aan hen die deze dienst ook meemaken via de kerktelefoon of internet, omdat zij vanwege ziekte niet meer in uw huis kunnen komen of om andere omstandigheden hier vanmiddag niet kunnen zijn. Heere, wilt u ook daar uw zegen geven en dat het woord ook daar in de harten mag neerdalen en dat u te midden van alle zorgen die er kunnen zijn, het oog op u wil vestigen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Heere, geeft u ons zo een gezegende dienst op en onder de kansel. Laat uw woord voor ons opengaan. En dat we mogen ervaren dat u hier in ons midden bent, zoals u dat ook beloofd hebt in uw woord. Dat uw geest door de rijen zal doorgaan en de harten zal raken. En dat uw woord het doel mag treffen. En u weet zelf wat het doel in ons leven van dat woord zal zijn. Heere, wij bidden u, verheerlijk uw naam en verhoor ons gebed in Jezus' naam alleen. Amen.
Gemeente, wij openen vanmiddag de schrift opnieuw in Markus 1. En we lezen daarvan de eerste 15 versen. Markus 1 en daarvan de eerste 15 versen. We lezen daar Gods woord, het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopen in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem. En werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en een leren gordel om zijn lendenen en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben neerbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen om verzocht te worden van de Satan. En was bij de wilde gedierte, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het koninkrijk van God, en zeggende: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover. Gemeente, wij denken vanmiddag na over het thema: Jezus Christus, de Zoon van God, brengt het koninkrijk vanuit de woestijn. Jezus Christus, de Zoon van God, brengt het koninkrijk vanuit de woestijn. Wij denken na over een drietal aandachtspunten. De eerste is: door Johannes aangewezen en gedoopt. Door Johannes aangewezen en gedoopt. Het tweede punt is: door God gezalfd en geliefd. Door God gezalfd en geliefd. En het derde punt waar wij over na zullen denken is: door de Geest gedreven. Door de Geest gedreven. Voordat wij daarover na zullen denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 2 en daarvan de versen 4 en 6. En ondertussen zal er worden gecollecteerd: de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2 en daarvan de versen 4 en 6.
Gemeente, zingen wij straks na het amen van de preek, zonder nadere aankondiging, Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Psalm 45, vers 2, na het amen van de preek, zonder nadere aankondiging. Jezus Christus, de Zoon van God, brengt het koninkrijk uit de woestijn. Kinderen en jongeren, jullie hebben vast wel eens gehoord van Mozes. Ik zou haar zeggen, wie kent Mozes niet? Jullie weten wel, Mozes die geboren werd in Egypte door zijn moeder in een rieten mandje werd gelegd. Omdat de farao wilde dat al die kindertjes aan de krokodillen werden gevoerd. En die Mozes, die wordt dus geboren in Egypte, bij het volk van Israël. En hij mag later als prins aan het hof van de koning van Egypte opgroeien. En als Mozes dan 40 jaar oud is, dan gaat hij zijn volk een keer opzoeken. En dan ziet hij hoe een Egyptenaar een Israëlitische man slaat. En Mozes wordt boos en hij slaat die Egyptenaar dood. Maar dat blijft niet verborgen, hij moet vluchten. Hij moet vluchten als prins van het hof van Egypte. En Mozes wordt schaapherder. 40 jaar lang zwerft hij met de schapen door de woestijn. En dan op een dag als Mozes met die schapen in de woestijn zwerft, dan ziet Mozes iets heel aparts. Mozes ziet daar een brandende braambos. Een braamstruik die in brand staat, maar er is iets bijzonders mee. Want normaal dan verteert zo'n braamstruik en dan worden die bladeren worden grijs en alles wordt as en dan gaat de vlam vanzelf uit. Maar dit keer niet. En Mozes loopt nieuwsgierig naar die braambos toe, totdat een stem hem tegenhoudt. Mozes, doe je schoenen uit. Want de grond waarop je staat is heilig. En wat betekent dat, kinderen en jongeren? Wat is dat? Dat die grond heilig is? Wel, God zelf is in de braambos. En omdat God er is, is de grond waarop Mozes staat heilig land. Hij moet zijn schoenen uitdoen als teken van eerbied. En waarom vertel ik dit verhaal nou, jongeren, vanmiddag? Waarom begin ik daar de preek nou mee? Wel, vanmiddag staan wij aan de oevers van de Jordaan. En we hebben het gelezen uit Marcus 1, de Heer Jezus, de Zoon van God, wordt daar gedoopt door Johannes. En de hemelen gaan open. En de Geest van God daalt daar neer en de stem van de Vader klinkt: jij bent mijn geliefde Zoon. God openbaart zich, God laat zich zien aan de oevers van de Jordaan. En daar zijn wij vanmiddag vanuit het woord getuigen van. Ik zou haast tegen u en tegen jou willen zeggen, schoenen uit vanmiddag. Want de grond waarop wij staan vanmiddag in de prediking is heilige grond. De drie enige God openbaart zich aan de oevers van de Jordaan op het moment dat zijn zoon ondergaat om zich te laten dopen en weer opklimt uit het water, dan laat God zich zien als de drie enige. En voel je dat aan vanmiddag, jongeren en ouderen, dat dit een hele bijzondere gebeurtenis is hier aan de oevers van de Jordaan, waar wij vanmiddag in de prediking getuigen van zullen zijn, dat die heilige God, die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zich hier aan de oevers van de Jordaan in de prediking vanmiddag aan ons laat zien. En daarom vanmiddag, gemeente, schoenen uit. Want de grond waarop wij staan is heilig land. We hebben daar vorige week ook over nagedacht toen wij u mochten prediken vanuit de eerste 8 versen van Markus 1. Hoe Johannes daar staat aan de oevers van de Jordaan en preekt. En het volk doopt. En het volk massaal uit Jeruzalem en uit het geheel Joodse land uitloopt naar Johannes om zijn prediking te horen. En de doop van de vergeving der zonden ondergaat. Zij belijden hun zonde en zij worden door Johannes gedoopt. En terwijl Johannes daar doopt, predikt hij ook. En hij wijst niet op zichzelf, maar hij wijst op de meerdere die na hem zal komen, na mij komt, die meerder is, die sterker is dan ik. En ik ben het niet waard om zijn schoenen te ontbinden. Matthäus zegt om zijn schoenen achter hem aan te dragen. Johannes beseft dat degene die na hem komt zijn meerdere is, de sterkere is. Ja, dat de meerdere die na hem komt God zelf is. En daarom ook het eerste punt vanmiddag. Jezus door Johannes gepreekt, aangewezen en gedoopt. Want Johannes, hij preekt daar aan de oevers van de Jordaan en het volk stroomt toe. Zij belijden hun zonde. En dan lezen wij in vers 9. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea. Jezus komt. En gemeente, wat is dat geweest? Als Johannes hem aanwijst als de meerdere, die na hem komt, die sterker is dan hij, die zal dopen met de Heilige Geest. Dan zegt Johannes eigenlijk, als hij zegt, die zal dopen met de Heilige Geest, die meerdere die na mij komt, dat is God. Want alleen God doopt met de Heilige Geest. En u kunt zich voorstellen dat de mensen die deze prediking hebben gehoord, vol gespannen verwachting daar aan de oevers van de Jordaan hebben gestaan. Wanneer zal hij komen waar Johannes het over heeft? Wie zal dat zijn? Hoe zal hij eruit zien? Hoe zal hij zich laten zien aan het volk? En dan lezen wij in vers 9. En Jezus kwam in diezelfde dagen van Nazareth in Galilea. Het geschiedde. Marcus, hij wil eigenlijk ons opwekken om op te letten. Als u die woorden zo leest en het geschiedde, dan betekent dat eigenlijk zoiets als let op. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het woord van Johannes in vervulling. Nu komt de meerdere, let op. En dan vervolgt hij, toen kwam Jezus van Nazareth in Galilea. Wat een teleurstelling. Want wat hebben de mensen daar gezien? Ik las in een van de verklaringen, zij zagen daar een man op sandalen. Hij zag er hetzelfde uit als hun. En hij kwam niet uit Jeruzalem. En er kwam geen gouden koets voorrijden. En er kwamen niet een hele legioen soldaten die de mensen opzij dreven van hier komt hij, hier komt de meerdere, hier komt de Zoon van God. Nee, niets van dat alles. En Jezus kwam uit Galilea, uit Nazareth. Had u dat verwacht? Want wat is Nazareth, gemeente? We lezen in Johannes 1 dat Nathanael zegt, kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? En had Jesaja het niet gezegd in zijn 8e hoofdstuk, Galilea, dat is het land van de heidenen, daar woont het volk wat in duisternis is gezeten. En vanuit die landstreek komt Jezus van Nazareth uit Galilea. Het is alsof Marcus wil zeggen, let op. Goed kijken vanmiddag.
Want het is niet vanzelfsprekend dat je in deze Jezus, deze man uit Nazareth in Galilea, dat je daar de sterkere ziet zoals Johannes de Doper hem had aangekondigd. Ik zou het vanmiddag zo willen zeggen, daar is geloof voor nodig. Om in deze mens, deze Jezus van Nazareth, de sterkere te zien, de meerdere, die Johannes had aangewezen. Maar hij is het. Hij is het waarvan Marcus in het eerste vers zei, hij is Jezus, hij is Christus, hij is de Messias, hij is de Zoon van God. En daar staat hij, te midden van de mensen. Het zou ons misschien niet eens opgevallen zijn als wij daar aan de oevers van de Jordaan stonden. We zouden misschien gedacht hebben, waar is hij dan? Dat moet toch opvallen, dat moet toch iets bijzonders zijn? Nee, gemeente, hij kwam. Hij is ons in alles gelijk geworden. En Jesaja had het al geprofeteerd in zijn 53ste hoofdstuk. Er was niets aan hem wat wij begeerd zouden hebben. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Met eerbied gesproken, als je de Heer Jezus zou tegenkomen daar aan de oevers van de Jordaan, we zouden in hem gewoon een mens gezien hebben. Maar deze is het wel die gezonden is. Deze is het wel die Johannes gaat aanwijzen. Hij is de sterkere die na hem komen zou. Jezus kwam van Nazareth in Galilea. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij kwam uit een dorpje van buiten de Bijbelbelt. Uit Zeeuws-Vlaanderen of Oost-Groningen of zo. En wat heeft zo iemand nou voor aanzien? Wat een teleurstelling. Of mogen onze ogen vanmiddag opengaan en juist in deze Jezus van Nazareth, de Zoon van God, zien als de beloofde Messias. Want hij is het. En Johannes heeft hem aangewezen. En goed kijken vanmiddag, gemeente. Goed kijken. Want je gelooft je eigen ogen niet. En het is niet vanzelfsprekend dat we in deze Jezus van Nazareth de Zoon van God zien. Jezus kwam uit Nazareth om van Johannes gedoopt te worden. Misschien zit er vanmiddag iemand in de kerk en denkt, waarom moet hier Jezus gedoopt worden? Waar is dat goed voor? We lezen in het Matthäus-evangelie dat de Heer Jezus tegen Johannes zegt dat op deze manier de gerechtigheid vervuld moet worden. Wat betekent dat? Heel eenvoudig gezegd, gemeente, het betekent dat de wil van God op deze manier moet worden uitgevoerd. De Heer Jezus onderwerpt zich aan de wil van zijn Vader. Hij is gehoorzaam. Hij is gekomen om de wil van de Vader op deze aarde te doen. En daar hoorde ook bij dat hij gedoopt werd. En ik probeer me dat zo voor te stellen, gemeente, dat daar zo'n aantal mensen in de rij staan om door Johannes gedoopt te worden en dat de Heer Jezus dan komt en zich achteraan de rij invoegt. Bijzonder, vindt u niet? En terwijl de mensen daar ten onder gaan en gedoopt worden door Johannes de Doper, belijden zij hun zonde. Maar de Heer Jezus belijdt die zonde niet. Hij heeft die zonde niet. En toch wil hij gedoopt worden. En dat is de tweede betekenis van zijn doopgemeente. Calvijn zegt in zijn verklaring bij dit gedeelte, hij kwam om gedoopt te worden, maar deed dat niet voor zichzelf. Hij deed dat voor ons. Hij deed dat plaatsvervangend. Alsof hij hier al wil zeggen, ik neem de zonde van de hele mensheid op mij. En had Johannes hem niet ook aangewezen als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En daarom wordt de Heer Jezus gedoopt om de wil van de Vader te doen. Om zich in gehoorzaamheid aan zijn Vader te onderwerpen. Maar ook, en dat is het tweede, om dat plaatsvervangend te doen. Als de zaligmaker. En moet u zich voorstellen, gemeente, dat Johannes de Heer Jezus bij zich laat komen in het water. En dat Johannes de handen op het hoofd van de Heer Jezus legt en hem onder water duwt. We zien daar iets van wat de Israëlieten ook deden in de offerdienst. Johannes legt de handen op het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Als een Israëliet bij het offerdienst kwam, dan nam hij zijn offerdier mee. En voordat dat dier geslacht werd en geofferd werd, dan legde de Israëliet zijn handen op het hoofd van dat beest. En daarmee droeg hij de zonden van zichzelf over op dat dier. Dat dier zou plaatsvervangend voor hem sterven. En zo legt zich Johannes ook de doper zijn handen op de hoofd van de Heer Jezus. En zo doopt hij de Heer Jezus in de wateren van de Jordaan. Ziet u hem ondergaan? Onvoorstelbaar, gemeente. De Zoon van God. De beloofde Messias. Hij gaat ten onder in de wateren van de Jordaan. En de wateren sluiten zich en de hemel is gesloten en de Zoon van God wordt ondergeduwd in het water. Ik moest denken toen ik dit gedeelte voorbereidde ook aan de woorden van Psalm 42. Al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. En zo op deze wijze, door onder te gaan in de wateren van de Jordaan, vestigt de Heer Jezus het koninkrijk hier op aarde. En gaat hij de weg van ons allen. Want gemeente, wat is de doop? De doop is toch ook oordeel? Dat ik van mijn zonde gereinigd moet worden. Maar hij had geen zonde, de Heer Jezus. Hij heeft de zonde van de mensheid op zich genomen. En zo is hij ondergegaan in de wateren van de Jordaan. Om door dat oordeel heen, door onder te gaan en straks weer uit de Jordaanwateren op te komen. Een weg te banen tot het hart van de Vader. En zo staan wij aan de oevers van de Jordaan vanmiddag. En wij zien hem ten onder gaan. Gemeente, wat is dat een aangrijpende gebeurtenis. Als wij lezen dat het volk van Israël bij de Jordaan komt als zij naar Kanaan gaan, dan lezen wij dat de priesters in het midden van de Jordaan gaan staan met de ark. En daar waar de priesters staan, daar wordt de weg door de Jordaan geopend en het volk gaat droogvoets door de Jordaan. En de priesters en de ark en het volk blijven allen droog. Maar nu is hier de Heer Jezus. En heeft alles in de ark en alles in de dienst niet naar hem gewezen. Maar in plaats dat de wateren van de Jordaan zich scheiden en een plek voor hem droog laten, gaat hij in de wateren van de Jordaan ten onder. Aangrijpend is dat. En dit is eigenlijk al een voorbode van wat er straks op Golgotha al zal gaan gebeuren. Hoe hij ondergaat in het oordeel van God. En hoe de wateren van Gods oordeel en toorn zich boven hem sluiten. En dat doet hij nou gewillig. Als de meerdere, de sterke, die door Johannes is aangewezen. Als de Zoon van God, Jezus Christus. Gemeente, ik denk dat het in de hemel even heel stil is geworden. Toen dit op aarde plaatsvond. En dat de engelen vanuit de hemel hebben gekeken, wat gebeurt hier? Dat de Heer Jezus ondergaat. En dat de wateren van de Jordaan zich boven hem sluiten. Maar wat is dat ook een vertroostend evangelie vanmiddag, gemeente. Als we daar staan aan de oevers van de Jordaan en dit zien gebeuren. Weten dat hij, zoals Calvijn dat zegt, niet voor zichzelf deed. Mag u het nou geloven vanmiddag dat hij daar voor u in de Jordaan is ondergegaan. Als een voorteken van Golgotha, waar hij in het oordeel van God zou ondergaan. Wat is dat dan een vertroostend evangelie, hij voor mij. Daar ik de eeuwige dood verdiend had, ging hij deze weg. En waar ik niet meer terug kon komen bij de Vader, waar wij in het paradijs de weg naar de Vader hebben afgesloten en de deur in het slot hebben gegooid, daar gaat deze Jezus ten onder in de Jordaan, om zo weer de weg naar de Vader te openen. Aangrijpend, gemeente. Voelt u wat hier gebeurt? Het is ook niet voor niks dat Johannes ook weigert om de Heer Jezus te dopen, zoals we dat lezen in Matthäus. Ook Johannes had zoiets van, dit kan niet, ik kan u niet dopen. Ik doop Joden en heidenen tot vergeving der zonden, zij belijden hun zonden. Maar u hebt geen zonde. U bent het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Voelt u, gemeente, wat hier gebeurt? Heer Jezus wilde ons in alles gelijk worden. En hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Maar hij heeft onze zonden op zich willen nemen. Om die in het oordeel van God weg te dragen. En zo de weg naar het Vaderhart weer te openen. Het is hier Golgotha, gemeente. En gelukkig, de wateren van de Jordaan blijven niet gesloten. Daarop letten we ook in onze tweede gedachte, als we nadenken over Jezus door God gezalfd en gedoopt. Gezalfd en geliefd. Want wij lezen in vers 10, en terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. En in vers 11, en er geschiedde een stem uit de hemel, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Terstond. Terstond, terwijl de Heer Jezus nog uit het water van de Jordaan omhoog komt, scheuren de hemelen open. Alsof de hemel op dit moment hebben gewacht. En dat staat er in het Grieks zo, gemeente. Niet dat de hemelen open gaan, maar dat ze open scheuren. Met kracht. En de geest daalt neer. Wat een krachtig woord is dat. We lezen dat krachtige woord scheuren nog een keer in Marcus. En dan in het 15e hoofdstuk, het 38e vers, als de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha de geest gegeven heeft, dan scheurt daar het voorhangsel van de tempel open, datzelfde woord, scheuren. En de weg naar de Vader ligt weer open. En de geest daalt neer. Er komt een dubbel antwoord op de doop van de Heer Jezus in de Jordaan vanuit de hemel. De Vader en de geest antwoorden. En de geest daalt neer als een stem, als een duif uit de hemel. Terwijl de Heer Jezus opkomt, die beweging wordt in het Grieks heel mooi weergegeven in een bepaald werkwoord. Hij komt op uit de Jordaan en terwijl hij opkomt, daalt uit de hemel de geest neer. Een prachtige woordspeling in het Grieks. En hierin wordt duidelijk wat Marcus in vers 1 al heeft geschreven. Hij is de Christus, de gezalfde, de Messias. Waarmee wordt hij dan gedoopt, gezalfd? Waarmee is hij dan de Messias, de Christus, de gezalfde? Hier in vers 10. Hij wordt gezalfd met de Heilige Geest. En dat is de derde betekenis van zijn doop, gemeente. Jezus aanvaardt in zijn doop ook het ambt van middelaar. Wie werd er in het Oude Testament gedoopt, gezalfd? Wie werd er in het Oude Testament gezalfd? Dat waren priesters, dat waren koningen en dat waren profeten. U kunt het lezen als Aaron als hoge priester wordt voorgesteld, dan wordt hij gezalfd. U kunt dat lezen in Exodus. Exodus 29, om precies te zijn. En we lezen het ook in Psalm 133. De olie die van het hoofd van de hoge priester druipt. En we lezen het bij koning Saul en bij koning David, als zij tot koning worden gezalfd, dat Samuel hen zalft met olie. En we lezen het in 1 Koningen 19, als Elia zijn opvolger mag zalven, Elisa, dat hij hem zalft met olie. Wat betekent die zalving? Nou, gemeente, als je gezalfd werd, dan betekende dat je werd gekozen om een bepaald ambt te doen. om een bepaald ambt te bekleden. Je was voor een bepaalde taak geroepen. En die zalving was ook een belofte. Een belofte dat je de bekwaamheden die je nodig had om die taak te volbrengen, ontving of zou ontvangen. En zo wordt de Heer Jezus hier gezalfd. En wat komt hier dan het Oude Testament ook prachtig mooi in hem samen? Want de Heidelbergse catechismus vraagt, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genaamd? En dan luidt het antwoord, omdat hij gezalfd is tot onze hoogste profeet, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning, hoort u? De Heer Jezus wordt gezalfd met de Heilige Geest, tot onze profeet, tot onze hoge priester en tot onze koning. En Jesaja had het al geprofeteerd dat de Geest op hem komen zou. En hier bij de Jordaan geschiet dat. De Heilige Geest daalt neer uit de hemel en blijft op de Heer Jezus. En zo wordt hij bekwaam gemaakt en afgezonden tot zijn taak om middelaar te zijn. Om het volk weer terug te brengen bij God en de weg te banen van God naar de mens. En van de mens weer terug naar God. En dat is een vertroostende gedachte, gemeente, dat hij de gezalfde is, gezalfd met de Heilige Geest. Want de Heidelbergse catechismus vraagt daar nog iets bij. Waarom word jij een christen genaamd? En het antwoord van de catechismus luidt dan, omdat ik door het geloof een lidmaat ben van Christus en zijn zalving alzo deelachtig ben. Voelt u, gemeente? De Heer Jezus heeft de Heilige Geest niet ontvangen om hem voor zichzelf te houden, om daarmee zijn ambt als middelaar te kunnen volbrengen en de taak waarom God hem geroepen had te volbrengen. Nee, het is ook tot troost voor ons. Als wij mogen belijden vanuit het geloof dat wij een levend lidmaat zijn van de Heer Jezus. En dat Hij voor onze zonden gestorven is en dat ik door het geloof met Hem verbonden ben, dan ontvang ik zijn Heilige Geest. En zoals Hij, de Heer Jezus, profeet is, zo word ik geroepen om zijn naam te belijden. De Heilige Geest die in mijn hart komt, als ik hem door het geloof mag aanvaarden, laat mij zijn naam belijden. En de Heer Jezus is gezalfd tot onze enige hoge priester. Hij heeft het enige offer gebracht. Hij was priester en lam tegelijk. Maar door het geloof en door zijn Heilige Geest. En omdat hij gezalfd is met de Heilige Geest en ik ook die Heilige Geest ontvang, offer ik mijn leven op aan hem. Zo zegt de catechismus het. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Heel mijn leven wordt een dankoffer aan hem vanwege de grote verlossing die hij voor mij heeft volbracht. En ook zijn koningschap, gemeente. Hij is gezalfd tot onze eeuwige koning. En wat zegt de catechismus dan? Dat ik in mijn leven met een goed geweten tegen de zonde en de duivel strijd en hiernamaals eeuwig met hem over alle schepselen regeren. Hoort u dat, gemeente? Zoals Hij, de Heer Jezus, is gezalfd met de Heilige Geest, zo word ik opnieuw in Hem met de Heilige Geest gezalfd. En zoals de Heer Jezus een drievoudig ambt bekleedt van profeet, priester en koning, zo mag ik, omdat ik zijn zalving deelachtig ben en zijn geest in mij woont, ook een drievoudig ambt op mij nemen, zijn naam belijden als profeet, mijn leven dankofferen als priester, en tegen de zonde en de duivel strijden en straks met hem regeren als koning. Wat een troostvol evangelie, gemeente, dat de Heer Jezus de Heilige Geest niet voor hemzelf gehouden heeft, maar dat hij die nou ontvangen heeft uit de hemel en dat hij die doorgeeft aan allen die met hem in het geloof zijn verbonden. En zo is deze zalving door de Heilige Geest hier bij zijn doop ook tot troost voor ons. Want hoe zouden wij anders zijn naam belijden? Hoe zouden wij anders tegen de zonde en de duivel en de wereld strijden? Hoe zouden wij ons leven opofferen? Dat kan door de kracht van de Heilige Geest, niet in eigen kracht, maar omdat Hij ons zijn Heilige Geest wil geven. Daarom kan het. En daarom is Hij de Christus, de gezalfde. Daarom is Hij de Messias, gezalfd met de Heilige Geest. En een stem klinkt uit de hemel: Gij zijt mijn geliefde Zoon. Ook de Vader is hier bij de doop aanwezig. En het valt ons op, gemeente, dat in Markus staat: zag Hij de hemelen opengaan en de Geest gelijk een duif op hem neerdalen. En een stem geschiet uit de hemel. Tegen wie zegt de Vader dit? Gij zijt mijn geliefde Zoon. Dat zegt Hij tegen de Zoon. Als bemoediging. Omdat Hij de taak op zich wilde nemen om in deze wereld te komen en de zonden te dragen. En de Vader zegt tegen de Zoon: ik heb je lief. Ik vind nou al mijn welbehagen in jou. Mag ik dat eens even heel in gebruikelijk Nederlands vertalen, gemeente? Dan staat er eigenlijk: ik heb plezier in jou. Ik verheug mij in jou. Ik vermaak mij in jou. Waarom zegt de Vader dat? Wel, gemeente, Hij zegt dat omdat Hij de Zoon zo eeuwig lief heeft. Ze zijn één van wezen. De Vader heeft Hem ook lief omdat Hij gehoorzaam is en de taak die Hij op zijn schouders gelegd heeft gewillig en gehoorzaam op zich neemt. De Vader ziet in Hem zijn eigen beeld. En de Vader ziet de liefde van de Zoon waarmee Hij zich aan Hem onderwerpt. Maar het is ook bemoediging dat de Vader nou bij Hem is in de taak die Hij op zijn schouders heeft genomen. Straks in Markus 9, bij de verheerlijking op de berg, zal de Vader dit nog een keer zeggen tegen zijn Zoon: jij bent mijn geliefde. En wanneer zegt de Vader dat? Als de Zoon met Elia en Mozes spreekt op de berg over zijn lijden, dan zegt de Vader: jij bent mijn geliefde. Jij bent mijn Zoon, in welke ik al mijn welbehagen heb. Is dat tot troost ook voor ons, gemeente? Dat de Vader nou zijn Zoon zo eeuwig lief heeft en de woorden uit Psalm 2 hier aanhaalt: ik heb jou lief gehad met een eeuwige liefde. Ook daarvan zegt de catechismus: waarom wordt Hij Gods Zoon genaamd? Daarom dat Christus alleen de eeuwige en natuurlijke Zoon van God is. Dat voorop. Hij is de enige, de eeuwige en de natuurlijke Zoon van God. Maar, vervolgt de catechismus, wij zijn om zijnentwil, om Hem, tot kinderen van God aangenomen. Ziet u, gemeente? Ziet u hoe hier, wat hier gezegd wordt bij de doop van de Heer Jezus bij de Jordaan ook doorwerkt in het hart van de gelovigen? Zijn zalving deelachtig en door Hem aangenomen tot kinderen van God. En dan zegt de Heere God niet alleen tegen zijn Zoon: jij bent mijn geliefde. Maar als je nou een kind van de Heere mag zijn, dan zegt Hij het ook tegen u: jij bent mijn geliefde. In mijn Zoon. Om zijnentwil. Voelt u, gemeente, wat hier gebeurt? Wat een aangrijpende geschiedenis is dit, de doop van de Heer Jezus aan de Jordaan. Marcus was begonnen in het evangelie, hij is Jezus Christus, de gezalfde, de Zoon van God. En hier in vers 10 en 11 komen deze woorden heerlijk terug. Ja, hij is de Christus, gezalfd met de Heilige Geest. Ja, hij is de Zoon, tot wie de Vader zegt, jij bent mijn geliefde. In jou heb ik al mijn welbehagen, al mijn vermaak. En hoe eindigt dan deze geschiedenis, gemeente? En je zou denken, na dit hoogtepunt daar aan de oevers van de Jordaan, dan gaat het alleen nog maar verder bergopwaarts met de Heer Jezus, toch? Als God tot je spreekt en de Heilige Geest daalt op je neer, maar de Heer Jezus wordt uitgedreven in de woestijn. Letten we daarop nog in onze derde gedachte, Jezus door de Geest gedreven. Het gaat niet gelijk naar Galilea toe of naar Jeruzalem toe. De triomftocht van de Heer Jezus begint niet hier en eindigt in het centrum van Israël. Nee, de Geest drijft hem uit de woestijn in. En ook daar staat een heel krachtig woord, uitdrijven. Je zou het ook mogen vertalen met uitgeworpen. En dat de woestijn hier voor de vierde keer in deze 15 versen van Marcus wordt genoemd, dat moet ons tot denken stemmen. In vers 3 staat een stem van de roepen in de woestijn. In vers 4 staat Johannes doopt in de woestijn. In vers 12 staat Jezus wordt weggedreven in de woestijn. En in vers 13 staat en hij was al daar in de woestijn om verzocht te worden door de Satan. Daar gaat hij, de Heer Jezus, gezalfd en geliefd, de woestijn in. En daar wacht de Satan op hem. En hij wordt daar verzocht. Hij wordt daar beproefd. Maar de Satan probeert hem te verleiden. En het is opvallend, gemeente, dat Marcus eigenlijk heel weinig woorden hieraan wijdt. Marcus vertelt niet eens in zijn evangelie dat de Heer Jezus de overwinning behaalt op de Satan. Hij laat het als het ware open. De strijd tussen de Satan en de Heer Jezus gaat door. En we zien dat ook in het evangelie van Marcus gebeuren. Want we lezen nog in het eerste hoofdstuk dat als de Heer Jezus in de synagoge komt, dat hij in aanraking komt met onreine geesten en met duivelen. Marcus laat het als het ware open wie de strijd in de woestijn heeft gewonnen. Maar wij mogen weten vanuit de andere evangeliën dat de Heer Jezus hier staande is gebleven. En dat de wilde dieren en de engelen hem dienen. Ook dat is een prachtige gedachte, gemeente. Daar waar Adam niet staande is gebleven, Adam die ook in Lucas de Zoon van God wordt genoemd, daar is deze geliefde Zoon staande gebleven. De duivel had op hem geen vat. En wat is dat ook tot troost voor ons, gemeente. Omdat hij staande is gebleven daar in de woestijn, waar hij 40 dagen lang gevast heeft en de Satan hem heeft verzocht. En waar nou Adam niet staande is gebleven in het paradijs. En waar het volk van Israël niet staande is gebleven in de woestijn. Daar blijft hij, de Zoon van God, staande. En hij overwint. En zo komt hij straks terug uit de woestijn. En zal hij het evangelie van Gods koninkrijk gaan preken in Galilea. En daar in de woestijn, daar dienen de wilde dieren hem en de engelen. Daar in de woestijn gaat als het ware al iets open van het beeld hoe het straks zal zijn, als het koninkrijk van deze koning terug zal komen op deze aarde. Want dan zegt Jesaja in een gezicht dat hij de wolf en het lam bij elkaar ziet liggen en het kind ziet spelen met het hol van een slang. Als deze Messias zal komen en dat koninkrijk wat hier een aanvang neemt, het koninkrijk is nabijgekomen, maar straks volmaakt zal terugkeren, dan zal de woestijn gaan bloeien. En dan zullen de wilde dieren ook niet meer voor ons gevaarlijk zijn. Maar dan zal de paradijs worden hersteld. En dat zien wij al iets hier gebeuren in Marcus. Als de Heer Jezus staande blijft in de strijd met de Satan in de woestijn. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes dan is overgeleverd en gevangen is genomen, gaat de Heer Jezus. Hij komt uit de woestijn. En dat was voor de Joden een bekend beeld. Dat het heil van God uit de woestijn zou komen. Was het niet ook God die hen in de woestijn als volk in Exodus had getrouwd? En zijn het niet de woorden van Hosea, waarin de Heere zegt tegen zijn volk, ik zal u leiden in de woestijn en daar naar uw hart spreken. De Joden kenden dat beeld van die woestijn als het begin van het heil van God wat komen zou. En hier komt hij, terug uit de woestijn. En hij preekt in Galilea. En wat preekt hij dan? Wel, hij zegt in vers 14, het evangelie van het koninkrijk van God. Weer dat woord, gemeente, evangelie, de goede boodschap. Van het koninkrijk van God. De tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabijgekomen. En hoe krijg ik nou deel aan dat koninkrijk van God? Wel, zegt de Heer Jezus jezelf, bekeert u dan en gelooft het evangelie. Welk evangelie? Wel, Marcus 1 vers 1. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Ziet u, gemeente, hoe Marcus als het ware hier met een cirkelbeweging weer terugkomt bij vers 1, waar hij zijn evangelie was begonnen. En zo is deze Jezus gekomen, deze Jezus uit Nazareth, maar hij is het van wie Johannes had gezegd, hij is de sterkere. En de Heilige Geest heeft hem gezalfd en de Vader heeft hem aangewezen. Deze is mijn geliefde, mijn Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. En dan staat er in Marcus 9, als de Heer, als God de Vader dit opnieuw tegen zijn Zoon zegt, hoort hem, bekeert u dan en gelooft het evangelie. Deze koning komt straks eenmaal terug. En hoe ben ik nou een onderdaan van zijn koninkrijk? Door bekering en door geloof. En dan komt vanmiddag de vraag op ons allen af. Weet ik nou wat dat is, om bekeerd te zijn? Is die ommekeer in mijn leven gebeurd? Heb ik mij afgewend van de afgoden in mijn leven en mij omgekeerd naar God? Ben ik met belijdenis van zonde bij hem teruggekomen? En geloof ik nou zijn evangelie, dat hij de Zoon van God is, de Christus die komen zou? Als dat niet zo is, gemeente, buig dan vanmiddag je knieën voor deze koning. Hij is niet voor zichzelf gekomen in deze wereld, maar hij kwam om de zonden te verzoenen en om zijn volk te verlossen. Valt hem dan te voet. En als u deze koning kent, wat een heerlijke gaven mag u dan ontvangen. U ontvangt zijn Heilige Geest en door hem bent u een kind van de Vader. En daarom, gemeente, nog eenmaal, met de woorden uit Psalm 2, als vanmiddag de Zoon van God u is verkondigd. Ik heb hem door het woord in uw schoot gelegd. Dan zingt Psalm 2, kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne. En u op de weg vergaat wanneer zijn toorn nog een ogenblik zou ontbranden, kust hem. Hij biedt zich vrijwillig en gewillig aan u aan vandaag. En bedenk, wel gelukzalig zijn allen die op hem vertrouwen. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, zo zijn wij vanmiddag getuigen geweest van uw doop in de Jordaan. Wat is dat een aangrijpend gebeuren geweest. Dat u als de Zoon van God bent ondergegaan in de wateren van de Jordaan. Maar wat is het ook een heerlijke evangelie dat die wateren niet gesloten bleven, maar dat u weer opkwam uit het water. En dat de hemelen open gingen. En dat de geest neerdaalde op u. En de stem van de Vader klonk. En wat is dat ook een troost voor uw gemeente, dat die zalving ook in onze harten is gekomen. Dat die geest ook in onze harten en levens woont en werkt. Opdat wij uw beeld mogen gaan vertonen. Om straks ook als koningen en priesters te regeren in uw koninkrijk. Heere, wij danken u voor uw heerlijke evangelie. Dat u als de Zoon van God in deze wereld gekomen bent. De zonde op u wilde nemen. En geheel gewillig en vrijwillig deze gang wilde gaan. Om de weg weer te banen tot het hart van de Vader. Mogen wij vertroost en bemoedigd door deze woorden ook de nieuwe week ingaan. Help ons in onze omstandigheden op de plaats waar u ons een plek gegeven hebt. Op ons werk, in het gezin. En als wij geen werk meer hebben, Heere, wilt u ook dan geven dat wij vertroost en bemoedigd mogen zijn. Omdat u ook van onze omstandigheden weet. En deze aarde niet links hebt laten liggen. Maar zich actief met deze wereld bemoeit. En ook met ons. Wilt u ons een zegen geven. Ook in de komende week als we als gemeente zullen samenkomen. Om informatie met elkaar te delen. Om te stemmen over de wijze waarop wij stemmen. Heere, geef ook dan goede ontmoetingen. Wilt u het echtpaar gedenken? Als zij vrijdag in het huwelijk hopen te treden, geeft u hen een goede dag. Dat zij ook de diepte van het huwelijk mogen verstaan als beeld van Christus en zijn gemeente. Dat ook op hun huwelijksdag het woord mag opengaan. En dat zij mogen horen vanuit het woord en het formulier, dat het huwelijk nou een instelling is die door u is gewild en ook door u wordt gezegend. Dan kent u ook, Heere, de pijn die mensen bij deze woorden zullen voelen, als zij hun huwelijk zagen stuk lopen. Heere, wilt u zich ontfermen en ook laten weten dat u van die omstandigheden weet. En kracht geven om ook dit kruis te dragen. Geef ons zo een gezegende dag verder. Mogen we in de gezinnen ook deze preek nog nabespreken. Misschien was het voor de kinderen wat moeilijk. Maar dat zij ook hun jonge knieën mogen buigen voor deze koning. En het mogen bidden. Heere Jezus, geef ook mij uw heilige geest. Opdat ik een onderdaan van u als koning mag zijn. In uw koninkrijk een plekje mag krijgen. Om straks als u terugkomt op de wolken van de hemel. U als mijn koning te begroeten. En met u op een nieuwe aarde te zijn. Heere, wij danken u voor uw woord. En wij bidden u om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem, die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En wat er verder volgt in Psalm 89 en daarvan het 9e vers.
O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.